Dag Huub, goedemorgen.
Goedemorgen.
Dus Huub Pracht, die komt met enige regelmaat vertellen over het prachtige Egypte. Want jij bent Egyptoloog en ja, daar moet ik je even over hebben. In eerste instantie, want straks over jouw boek. Hè?
Ja.
Want ze hebben weer een nieuwe piramide ontdekt.
Ja, dat is...
Hoe is dat mogelijk?
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja. Vlakbij andere piramides, vlak buiten Cairo.
Dit is in Saqqara, de begraafplaats bij de oude hoofdstad Memphis. En daar zijn inderdaad talloze piramides te vinden. De beroemdste is eigenlijk de trappenpiramide van Djoser. Maar het gaat nu om een piramide van een moeder van een koning. Koning Teti. En zijn piramide ligt daar ook vlakbij.
Ja, ja. En hoe ontdekken ze dat dan? Want het is gewoon onder de grond, als ik het zo zie op de foto.
Het klinkt heel absurd, hè, dat men een complete piramide terugvindt. Nou, dan moet ik erbij zeggen dat nog een derde eigenlijk van het bouwwerk teruggevonden is. Namelijk een laag van ongeveer 5 meter hoog. Ja. Die onder een enorme laag puin onder zand bedolven lag.
Maar de rest is gewoon verdwenen.
Dat is zeer waarschijnlijk hergebruikt om er andere graven mee te bouwen. Dat gebeurde wel vaker, dat men gedeeltes van piramides afbrak om er dan graven mee te bouwen.
Oh, een beetje oneerbiedig.
Ja, maar het is een goedkope manier, hè? Een soort steengroeven. Men noemt dat heel duur usurperen, hergebruiken, een soort van recycling.
Ja, daar wisten die Egyptenaren ook al van. Die grafkamer daarvan, het is 4300 jaar oud, hè?
Ja.
Die is nog niet geopend?
Nee, over 2 weken gaat dat gebeuren. De archeologen zijn inmiddels wel zover dat ze zeggen van nou, dit is zeer zeker een piramide. Dat kun je zien aan de structuur, de vierkante structuur. Mm-hmm. Maar men zal nog wat verder moeten graven om dan uiteindelijk in de grafkamer te kunnen komen. Maar ik verwacht heel eerlijk gezegd niet dat je daar dan goudschatten of een mummie gaat aantreffen. Want ja, juist dit soort graven uit deze tijdsperiode, ze zijn eigenlijk allemaal leeggeroofd. Ja, dus dat zou me zeer verbazen.
Natuurlijk, want als ze al die stenen hebben hergebruikt, dan zijn ze ook in die grafkamer geweest. Natuurlijk. Want er is wat afgeroofd. Hè?
Ja, inderdaad. Ja. Je hoeft maar in de musea te kijken.
Ja, daar staat het meeste, of niet?
Ja, natuurlijk. In Egypte zelf, natuurlijk in het Egyptisch museum daar. Ja. Maar er zijn natuurlijk over de hele wereld verspreid geraakt zoveel objecten te vinden.
Ja. Maar is de boel ook omgesmolten?
Ja, dat is ook zeer zeker gebeurd. Ja, nou dat... in bepaalde tijdsperiodes heeft men juist bewust graven geopend. En het goud en zilver hergebruikt voor weer andere graven.
Ja. En daar heb jij een boek over geschreven.
Ja,
over de verborgen tombe, zo heet het boek.
Ja.
Wanneer komt het uit?
28 november.
Dat is een mooie dag. Ja,
precies, op feestdag.
Ja, op onze feestdag. De ochtend 10 jaar bestaat. Dan komt jouw boek dus uit, Verborgen Tombe. Ja. Ga je straks het verhaal vertellen?
Ja, zeker.
Ja, want er zit best wat waarheid in.
Het historische gedeelte van mijn roman is zeker op feiten gebaseerd, absoluut.
Goed. Wilt u iets vragen aan Egyptoloog Huub Pracht? Mag over het oude Egypte gaan. Mag zo breed worden als het maar kan, hè?
Als het maar het oude Egypte is.
Ja, oké. Heeft u daar iets over te vragen, wat u altijd al had willen vragen, 020-850-51-52. Huub Pracht, Egyptoloog. En Egyptologie.nl, dat is zijn site, daar vind je van alles. Over de cursussen die je geeft. Mm-hmm. En je hebt dan het boek wat je nu hebt geschreven, want het is klaar, hè?
Mm-hmm, het is
dat moet alleen nog eventjes officieel.
Het ligt nu bij de drukker.
Ja. Oh, het ligt bij de drukker, spannend allemaal.
Mm-hmm, ja. Zeker.
Daar heb je een cursus aan gekoppeld, geloof ik. Hè?
Ja, inderdaad. Ik heb vrij veel onderzoek gedaan om het historische verhaal goed vorm te geven. Toen dacht ik, nou, nu heb ik zoveel materiaal verzameld. Daar kan ik ook wel een mooie cursus aan koppelen van 4 lessen.
Ja.
Want zoveel materiaal is het uiteindelijk geworden.
Dat het allemaal niet in het boek past.
Ja, precies. Dat zijn de achtergrondverhalen, zeg maar.
Over welke tijd praten we?
We hebben het over 3000 jaar geleden, dus 1000 voor Christus.
Ja.
Het is de periode direct na wat je zou kunnen noemen de Gouden Eeuw van Egypte. Direct na het Nieuwe Rijk.
Na de Gouden Eeuw?
De tijd van de grote farao's als Toetanchamon, Ramses II, Toetmozes. Alle grote namen van koningen die in het Dal der Koningen zijn begraven.
Daarna?
Direct daarna.
Ja.
De zogenaamde 21ste dynastie. Het is een periode waarin hoge priesters eigenlijk alle macht hebben. En zij hebben al de graven van de koningen geopend. Heel bewust hebben ze ook de mummies eruit gehaald. Dan zou je denken dat is heel oneerbiedig. Maar nee, dat hebben ze gedaan om die mummies veilig te stellen. Want in die tijd werden nogal wat graven bedreigd eigenlijk door grafrovers.
Oh.
En ze hebben die mummies in zogenaamde cachettes verborgen. Maar alle goudschatten, daarover wordt vaak gezegd, die zijn verdwenen, die zijn ten prooi gevallen.
Ja, ja.
Maar ik weet dat wel beter.
Ja, oh ja. Maar is dit een beetje op waarheid gebaseerd?
Ja, zeker. De mummies die opnieuw zijn ingezwachteld. Ja. Dus helemaal uitgepakt. Al het goud is tussen het mummielinnen vandaan gehaald. Mm-hmm. En opnieuw ingezwachteld. Daar zijn inscripties opgezet. Althans opgeschilderd. En ook op de houten, eenvoudige houten kisten zijn dateringen geplaatst. Ook met namen van die hoge priesters. Ja. Dus we weten precies door wie en wanneer dit is gebeurd.
Oh. En er is dus, geloof ik, één grote hoge priester geweest die daar de leiding in genomen heeft.
Nou, er zijn er een paar geweest. Een aantal die elkaar hebben opgevolgd. Het is dus niet in een maand tijd gebeurd. Nee, over jaren, vele decennia. Mm-hmm. Maar één ervan, inderdaad, Menghep Ra is zijn naam. Diens graf is nooit teruggevonden. Zijn mummie, geen enkel grafvoorwerp is teruggevonden. Terwijl hij toch 55 jaar als hoge priester gefungeerd heeft. Ja. Waarvan ook nog eens 42 jaar daarin hij zichzelf als koning noemde.
Oh, want ik wilde net vragen, waren er geen koningen meer?
Jawel, er waren koningen. Het is een wat ingewikkelde kwestie, maar ja. In deze periode heb je eigenlijk twee koningen. Eén zit in het noorden, in de delta, in het lager gelegen gebied. Ja. Maar bemoeit zich eigenlijk niet met het zuidelijke deel van Egypte. En daar hebben de hoge priesters eigenlijk de macht. En die zijn zo machtig dat ze zichzelf op een gegeven moment ook koning gaan noemen.
Ah.
En zich ook zo gedragen. Ook in de voorstellingen zie je dat ze alleen maar koninklijke attributen dragen. Mm-hmm. En hun naam ook in cartouches, he, van die naamringen gaan plaatsen.
Ja, maar de piramides die staan in het noorden.
Ja.
En de Vallei der Koningen bijvoorbeeld is in het zuiden.
Ja, nou ja, die piramides die zijn ook van een wat nog oudere tijd. Hè? Dan heb je het over de periode nog ver voor die Gouden Eeuw. Ja. De Gouden Eeuw, dat is het Nieuwe Rijk. Terwijl die piramides, die dateren uit het Oude Rijk.
Mm-hmm.
Dus dat is nog veel verder.
Ja, praten we over duizenden jaren daarvoor.
Ja, we hadden het net over die piramide, die net teruggevonden is.
Ja.
Dat is dus 2400 voor Christus, terwijl we nu zitten 1000 voor Christus. Dus 1400 jaar zit er al tussen.
Ja, 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 precies. Ja. Maar die schatten en die mummies die dus opgegraven of grafkelders?
Nou, ze zijn eigenlijk niet echt opgegraven. Ze zijn eigenlijk, die graven zijn weer opnieuw geopend in de tijd. Hè? Ja. En uit de sarcofaag vandaan gehaald. Ja. En in een, ja, we weten ook precies waar dat gebeurd is. In een van de niet gebruikte koningsgraven. Dat werd ingericht als een soort atelier. Daar zijn ze allemaal uitgepakt en opnieuw ingepakt.
Oh.
En dan uiteindelijk verborgen. En die verborgen ruimtes, die zijn uiteindelijk wel gevonden, pas in 1881. Dus vandaar dat we, het lijkt een klein wondertje, maar dat we die grote farao's, hun lichamen, die zijn bewaard gebleven. Dus maar, Ramses II, die is er.
Maar er werd opeens een kamer geopend en er lagen al die mummies lagen daarin.
Zo is het, zo is het. Het was, je moet je voorstellen, op een heuvel. Heel moeilijk te bereiken, in diepe grafschacht, zo'n 10 meter naar beneden. En dan een hele lange tunnel waar al die kisten als het ware opgestapeld en op een rijtje lagen. Geen goudschatten erbij, gewoon heel simpel, heel eenvoudig.
En dat hebben die hoge priesters
gedaan.
Ja,
dat is
een heel groot aantal jaren hebben ze dat gedaan. Maar ja, dan nu de fascinerende vraag, waar is al dat goud gebleven?
Precies. Ja. Ja. En daar wordt dan vaak door de Egyptologen over gezegd, het is ten prooi gevallen, maar dat kan niet. Ik bedoel, als men met zoveel zorg die mummies heeft behandeld, dan zal het toch niet zo zijn dat goud verdwijnt. Daarbij komt, in dat atelier waar ik het net over had, daar hebben we ook stukjes hout teruggevonden. Eigenlijk in mootjes gehakte houten kisten, waar ooit bladgoud op gezeten heeft. En we kunnen heel duidelijk zien dat men zelfs het bladgoud met zorg eraf geschraapt heeft. Dus men heeft wel degelijk zijn best gedaan om alle edelstenen en al het goud toch blijkbaar ergens te gaan verbergen.
Ja. En dat ligt nog ergens dus.
Dat moet ergens liggen. Nou, een deel ervan, dat weten we heel zeker, is ook teruggevonden. Maar dan, vreemd genoeg, in het noorden van Egypte. Bij een van de koningen uit het noorden. Toevallig de broer van Menghep Ra. Dus het rijk was verdeeld over twee koningen. Mm-hmm. Maar wel binnen één familie. Twee broers die het voor het zeggen hadden.
Ja.
De broer van Menghep Ra, een beetje lastige naam, Passebaganiut is zijn naam.
Ja.
Zijn graf is in 1939 ongeschonden aangetroffen door meneer Pierre Montet.
Ja.
Het heeft nooit de aandacht gekregen die het verdiende, omdat het vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was. Maar daar lagen prachtige gouden en zilveren kunstschatten in. En die kwamen inderdaad heel zeker uit het zuiden.
Maar dat is daar naartoe getransporteerd?
Absoluut, dat is aantoonbaar.
En na zijn dood ook daar ingelegd?
Ja. eigenlijk al voor zijn dood. Dat heeft men al ver voor zijn dood al geregeld.
Ja.
Dat is natuurlijk een enorme operatie geweest om een enorme granieten sarcofaag bijvoorbeeld uit het graf van Mer-Empta uit het Nieuwe Rijk, hè, dat was de zoon van Ramses II, om die uit het graf in het Dal der Koningen helemaal naar boven te trekken en dan te verschepen, helemaal naar het noorden, 600 kilometer. En daar, onder de tempelvloer van de god Amon, in een verborgen ruimte, die kist neer te zetten en dan vervolgens ook alle goudschatten erbij.
Ja. Ja. Maar waarom werden al die goudschatten eigenlijk begraven? Wat wilden ze daarmee? Daar kon je bij leven toch veel meer mee doen?
Nou, kijk, het zijn... Het is niet om ermee te handelen. Hè. Het waren natuurlijk toch allemaal voorwerpen die ervoor moesten zorgen dat die koning, die als god beschouwd werd, voor eeuwig met de beste materialen comfort leven en comfort regeren. Het zijn dus ook allemaal zaken als stoelen en tronen, bedden die met goud bedekt zijn.
Voor het volgende leven?
Ja, voor dat eeuwige leven.
Ja. Maar er werd niks geërfd bijvoorbeeld in die tijd?
Nou, je ziet wel dat er bepaalde voorwerpen doorgegeven worden aan een ander. Ook zeker bij privépersonen weten we zeker dat er wel erfenissen worden doorgegeven. Maar juist voor die koningen werd er natuurlijk toch het beste van het beste speciaal voor de koning gemaakt. En zijn naam werd erop gezet.
Okay. Ja. En jouw boek, De Verborgen Tombe, gaat dus over waar die...
Ja, precies. Het zijn eigenlijk twee verhalen. Ja, inderdaad. Het verhaal over hoe die priesters zo zorgvuldig te werk zijn gegaan. Maar waar dan inderdaad al dat goud gebleven is.
Ja.
En ik heb me gewoon verplaatst in de persoon Menghepera, die oorspronkelijk een generaal was en uiteindelijk hoge priester werd. Dus die heeft de touwtjes heel strak in handen gehouden, regie gevoerd. En heeft gedacht, laat ik nou dat graf gaan aanleggen op een plek waar niemand het bedenkt. Althans zeker niet in het Dal der Koningen waar al te veel grafrovers rondlopen. En ik heb bedacht waar dat dan zou kunnen zijn. Op basis van een aantal bouwwerken uit de omgeving die met hem te maken hebben.
Ja, ja.
En het is een logische plaats waar nog niet eerder gegraven is. En waar wel een aantal aanwijzingen te vinden zijn. Toch, men heeft er, laten we zeggen, in de jaren 90 allerlei inscripties op de rotsen aangetroffen die uit de tijd van Menghepera dateren. Ja, dus er is wel degelijk een
aanwijzing. Dan ga je er toch geen boek over schrijven? Dan pak je toch een schop en dan...
Nou, zo eenvoudig is het niet. Als ik daar zou willen graven, dan krijg ik daar geen toestemming voor. Er is één iemand die dat tegenhoudt, die het dan zelf zou willen ontdekken.
Ja, ja.
Een onvermijdelijk persoon.
Oh ja. Oh jee. En wie is dat dan wel?
Ja, het hoofd van de oudheidkundige dienst die we kennen met de hoed op.
Hè? Oh, ja, oh, oh.
Zahi Hawass, die nu ook per toeval denk ik, maar het afgelopen jaar juist zijn gebied heeft verlegd vanuit het noorden bij de piramides van Gizeh, heeft hij nu zijn standplaats in Luxor. Hij wil zich veel meer bemoeien juist met de Dal der Koningen.
Oh, wat een intrigue is allemaal.
Ja.
Maar goed, dat boek is een... Is het een roman voor hem?
Ja, het is een roman. En het zijn eigenlijk twee verhalen. Het is niet alleen uit de 21ste dynastie, dus 1000 voor Christus in Egypte, maar het is ook het verhaal van moderne onderzoekers die op het spoor komen van de verborgen tombe.
Ja.
Het begint in Oxford, maar het speelt zich ook in Parijs af. Uiteindelijk komt men ook in Leiden en Lochem zelfs. Dus Nederland speelt een rol, maar men vindt het graf. Maar goed, het speelt zich heel erg in het heden af. Althans in 2008, voorjaar 2008.
Oké. Okay.
Ja.
Ja. Nou, dat is mooi, want dan kun je alle actualiteiten daarin in verwerken. Dat is wel mooi om te lezen. Goed, zometeen praten we verder over het boek van Huub Pracht, Egyptoloog, en over nog veel meer zaken. U kunt hem vragen stellen over het oude Egypte via 020-850-5152.
Cruisen over het asfalt, de koelbox achterin. Ramen op, muziek op 10. Dit is een perfect begin. We maken foute grappen en iedereen lacht mee. Hey, we staan we vast, maar dat maakt niet uit, want ik zie de zee. Dit wordt zwaar, oké. Wat een dag in de zon aan het strand om te zorgen. Echt zo'n dag. Kom al zo super vanmorgen. morgen weer zo'n dag. Niet te ver van de strandtent, maar ook niet te dichtbij. Genietende van een goed glas bier en ik pak mijn gitaar erbij. Er speelt 1001 gedachten en iedereen zingt mee. We blijven hier tot het donker is en ik hoor de zee. Dit is waar, oké. Wat een dag in de zon aan het strand zonder zorgen. Zo'n dag die al te wachten lag. Het begon al zo super vanmorgen. Het mag morgen weer zo'n dag. Want dit soort dagen gaan altijd zo snel voorbij. Maar deze is binnen, de volgende komt dichterbij. Wat een dag in de zon aan het strand zonder zorgen. Vanmorgen, toen ik de middag voor mijn ogen zag. Zo moet het altijd zijn, dus ik heb mijn geluk nog maar één vraag. Als het kan, als het mag, morgen weer zo'n dag.
Hans en Thomas, wat een dag. Ik praat met Egyptoloog Huub Pracht. Voornamelijk over zijn nieuwe boek, dat heet De Verborgen Tombe. Daar is de helft van verzonnen? Of?
Ja, het moderne gedeelte is verzonnen. Ja. Althans, het wat er heel erg in het nu speelt. Daar heb ik allemaal fictieve figuren bedacht. Hoewel ik een soort flashback maak naar de jaren 20. En de figuren die daar ten tonele gevoerd worden, die hebben allemaal echt bestaan. Ik heb ook hun levenswandel ben ik nagegaan. En ja, zoals ik het gereconstrueerd heb, zou het gebeurd kunnen zijn.
Ja. Maar en er staat wel een goede disclaimer, zoals dat heet, in het boek,
zeker,
neem ik aan.
Zeker.
Zo van, alles wat ik schrijf is...
Is gebaseerd op fantasie, hoewel dat wat zich in de oudheid heeft afgespeeld, wel gebaseerd is op de feiten die we kennen.
Ja, goed. Het beschrijft het verhaal van hoge priesters die oude koningen uit hun graven haalden, in het Dal der Koningen. Mm-hmm. Die lagen daar, die hebben ze naar een nieuwe geheime kamer hebben ze die gebracht. Die zijn ook daadwerkelijk aangetroffen.
Ja, zeker.
Ze hebben ze opnieuw ingepakt, als het ware. Mm-hmm. Hè? En de goudschatten en de edelstenen en dergelijke, daarvan is een deel in het noorden teruggevonden.
Ja.
Maar waar is de rest gebleven? Mm-hmm. En daar heb jij een theorie over, dat die wel eens ergens verstopt zouden kunnen zijn.
Inderdaad.
Maar dat zou betekenen dat er ergens een enorme schat ligt, ter waarde van?
Ja, dat is niet in geld uit te drukken. Maar ik denk bijvoorbeeld al aan het graf van Toetanchamon, dat in 1922 is ontdekt, ongeschonden. Wat overigens over het hoofd ook is gezien van door die priesters hebben dat niet meer geweten.
Ja.
Maar dat was een relatief klein graf. Terwijl daar echt honderden prachtige gouden voorwerpen uit tevoorschijn zijn gekomen. Nou, er zijn 62 graven in het Dal der Koningen. Waarvan er slechts één, dus ongeschonden koningsgraf.
Ja.
Dus ja, kun je nagaan wat er aan goudschatten allemaal tevoorschijn is gekomen.
Waarom is Huub niet de hele wereld op zoek naar die schat dan?
Ja. Er wordt wel eens wat gesuggereerd, gezegd over inderdaad het graf van Menkheperra. Die hoge priester is nog niet teruggevonden. En men doet wat suggesties waar dat graf gevonden zou kunnen worden.
Mm-hmm.
Men spreekt heel vaak over de tempel van Hatshepsut. Dat ligt eigenlijk tegen de heuvel aan waar achter dan het Dal der Koningen ligt.
Ja.
Dat het daar vlakbij zou liggen. Omdat ook die verborgen cachetten, waar de koningsmummies teruggevonden zijn, daar vlakbij lag.
Ja. Het zou onder onze neuzen kunnen liggen, als het ware.
Dat zou kunnen. Maar ik heb toch aanwijzingen die erop duiden dat het veel verder... Dat is dan de tip die ik geef, maar men moet het boek maar lezen. Maar dat het veel verder naar het westen toe is. Dus veel verder achter het Dal der Koningen. Ja.
Gaat dit boek wat teweeg brengen, denk je?
Of, ik denk het, ik hoop het.
Ja?
Ik denk het wel.
Nou goed, onthoud u waar u het eerst hoorde. Op Radio Noord-Holland. Meneer Leget, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat wilt u vragen?
Ja, een rare vraag. Hoe oud hoe oud het schat is die grond is.
Hoe oud wat is?
De piramide.
De piramide, de oudste piramides en wanneer ze zijn begonnen met bouwen.
Ja. Ja. Nou, in de eerste plaats, we zitten dan echt ver voor die periode van het Nieuwe Rijk. Hè, dus de tijd van die graven in het Dal der Koningen. Echt veel ver naar voor in de oudheid in. We zitten dan rond 2650 voor Christus in de derde dynastie, zoals men dat noemt, aan het begin van het Oude Rijk. En dan is het koning Djoser die in Saqqara zijn trappenpiramide...
Die beroemde trappenpiramide die je nu, als je die foto hebt gezien, waar heb ik hem trouwens?
Ja, dan zie je hem op de achtergrond. Hè?
Ik weet niet of u hem in de krant heeft gezien, dat hij die nieuwe piramide, tenminste de nieuwe piramide, laatst gevonden piramide, nieuw ontdekte piramide. Dan ziet u op de achtergrond, ja, drie heuvels eigenlijk. Ja. Die linker is...
De linker is die van Teti.
Ja.
Teti, dus de zoon van de vrouw wiens piramide nu is ontdekt. Seshet is haar naam.
En dan
zie je nog twee andere piramides. Die van Userkaf uit de vijfde dynastie. En dan nog die van helemaal achterin de trappenpiramide uit
dat
de derde dynastie. Dat is die van Djoser. Ja.
Ja, ja. En die trappenpiramide is...
Is de oudste.
Alleroudste.
Ja, eigenlijk is het een bouwwerk waarbij men rechthoekige bouwwerken op elkaar gestapeld heeft. Zogenaamde mastabas. Want men denkt vaak de piramides, dat is zomaar ineens ontstaan. Zegt men ook van, die Egyptische cultuur komt uit het niets. Nou, dat is grote onzin. Er is echt een bouwtraditie van zeker 500 jaar gaat eraan vooraf. Ja. Van koningsgraven, maar die nog niet echt de piramidevorm hebben, maar wel rechthoekige structuren hebben.
Ja, en over die tijd hebben we het. Dus zo 2650
voor Christus.
2650.
Ja.
Interessant verhaal. En wat je boek allemaal teweeg gaat brengen. Nou, dat zullen we dan ook wel horen. Op de feestdag van de ochtend op Radio Noord-Holland. Dat kunnen we niet meer vergeten. Op 28 november komt het uit. En kijkt u voor details maar op egyptologie.nl. Dat is de site van Huub Pracht. Dank dat je er weer was. Tot de volgende keer.
Graag gedaan. Dag.